RSM. Puls.
Beste luisteraar, welkom terug bij een nieuwe aflevering van RSM Puls. Mijn naam is Moerad en vandaag zit ik tegenover Brian. Goedemiddag Brian.
Hi Moerad, goedemiddag.
Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat recent in het nieuws geweest is. En ook een onderwerp waar wij best wel veel mee bezig zijn geweest. Namelijk de mobiliteitsregeling. Toch Brian?
Ja, zeker. Ja. Het houdt de gemoederen wel bezig. Wat moeten we allemaal doen? En met name wat en hoe alles gerapporteerd en verzameld moet worden.
Ja, we gaan er wat dieper op in. Misschien in 1-2 zinnen. Wat betekent de mobiliteitsregeling nou?
Nou, de mobiliteitsregeling houdt kort gezegd in dat vanaf 1 juli bedrijven met 100 of meer werknemers, of die moeten dan een rapportage aanleveren op basis waarvan inzicht verkregen wordt in hoe mensen vanuit huis naar hun werk reizen of hoe ze dat voor zakelijke doeleinden doen. En het is best veelomvattend, want het gaat niet alleen over rapporteren of je met de auto komt, maar ook met een bestelbus of met de fiets of met de OV of zelfs met de voet moet je kunnen aangeven hoe dat wat. Dus het heeft nogal wat voet in de aarde.
Ja, dus jullie kunnen het horen. Dus genoeg om over te praten. Over complexiteit gesproken. We behandelen ook normaal ons standaard rubriek. Namelijk de verbazing van de week. En ik heb me weer kapot verbaasd. Want ik heb een rapport gelezen. Ik zag het op Twitter voorbij komen. En ik vond het best wel interessant om te zien, want je ziet dan een afbeelding van heel Europa met allerlei kleuren. En Nederland was felrood in vergelijking tot andere West-Europese landen. En dan kan het maar om één ding gaan, namelijk netcongestie. Nederland staat het slechtste voor in Europa. Terwijl vooral in West-Europa de economieën toch wel hard inzetten op die energietransitie. Nou, het laat zien dat belangrijke Europese economieën zoals Nederland ernstig achterlopen. En in de gereedheid van ons elektriciteitsnet voor de groene energietransitie gaat dit niet ten goede zijn. Weet je, we hebben gezien in 2022 dat we ontzettend afhankelijk waren van Russisch gas. Nu is het zo dat de belofte ook gedaan is om de gaskraan dicht te draaien in Groningen. Het is niet zo dat in Nederland de zon altijd schijnt. We hebben natuurlijk wel genoeg plek om een enorm windenergie farm te bouwen op de Noordzee. Maar goed, dat gaat tijd kosten. En in de tussentijd moeten we wel ervoor kunnen zorgen dat we schone energie blijven leveren.
Ja.
Aan de Nederlandse inwoners, maar ook aan de Nederlandse bedrijven.
Want zeker.
Je hebt bijvoorbeeld ook bedrijven die in Nederland willen uitbreiden.
Ja.
Nou, die krijgen geen uitbreiding op een energienet. En je hebt ook bedrijven die naar Europa komen die niet veel energie kunnen gaan afnemen in het begin. Wat toch wel uiteindelijk implicaties gaat hebben op bedrijven die naar Europa komen, die naar Nederland komen of die in Nederland willen groeien. Nou, dat gaat wat lastiger als je de energietransitie niet op de juiste manier regelt. En daarom denk ik ook dat het interessant is voor de luisteraar. We hebben een rapport geschreven over de energietransitie. We hebben dit cruciale onderwerp meegenomen. Dus ben je benieuwd naar wat voor impact de energietransitie heeft op je bedrijf, waar je moet beginnen en aan wat voor soort juridische en financiële implicaties je moet denken. We laten het in de show notes achter en we laten dit onderwerp voor wat het is. Want ik heb je natuurlijk niet uitgenodigd voor de energietransitie, maar voor de mobiliteitsregeling.
Zeker, maar dat blijft natuurlijk een heel interessant punt. En het laat maar zien hoe complex en ingewikkeld dat puzzel wel is. Met die energietransitie. Het is allemaal niet zo eenvoudig.
Nee, maar dat is de mobiliteitsregeling ook niet.
Nee, dat blijkt wel. Zoals aangegeven, die mobiliteitsregeling. Hè, als je 100 of meer werknemers hebt binnen je bedrijf, moet je dan in feite uitenquêteren bij je werknemers hoe zij van en naar hun werk reizen en hoe dat gaat met overige zakelijke reizen. De reden daarvoor ligt eigenlijk in het klimaatakkoord. Hiermee kunnen we echt wat megaton, zoals ze dat noemen, aan CO2-uitstoot in ieder geval in kaart brengen en kijken hoe we dat kunnen gaan verminderen met z'n allen naar de toekomst toe. De praktijk blijkt nou niet net zo eenvoudig te zijn als de regeling misschien wel bedoeld is. Want je zou denken, ja, bedrijven hebben ergens wel een... ze weten waar iemand woont en waar het hoofdkantoor is, et cetera, et cetera. Maar als je wat dieper gaat kijken naar de informatie die je daarvoor moet verzamelen, het blijkt niet dat alles even makkelijk te achterhalen is. En ik denk dat bij aanvang gedacht werd in eerste instantie, als we allemaal auto's hebben binnen het bedrijf, dan is dat vrij makkelijk te achterhalen. Maar het gaat om veel meer dan dat. En dat is dan ook de reden dat bedrijven eigenlijk gewoon weer bij het personeel moeten gaan nagaan van hoe reis jij en wat zijn daar de patronen in. En dat is ook niet altijd even eenvoudig. We hebben ook wat bedrijven gezien waarbij wat voor de hand ligt dat je dat op een digitale manier doet. Misschien met een formulier dat je digitaal verspreidt. Maar sommige bedrijven hebben ook een workforce dat heel belangrijk is, maar die verder niet met een laptop of met een e-mailadres werken. Dus dan moet je ook een andere manier verzinnen om het voor die werknemers ook inzichtelijk te maken. Nou, dat geeft genoeg uitdagingen om al die gegevens bij elkaar te verzamelen en daar dan een zinnig rapport over te kunnen uitbrengen.
Ja, dus als ik je goed begrijp, is het verkrijgen van een volledig en nauwkeurig beeld van woon-werkverkeergegevens per medewerker, zoals reisafstand, type vervoer, maar ook kentekeninformatie. Dat blijkt lastig te zijn in de praktijk. Je kan het op verschillende manieren ophalen. Je gaf net aan een digitaal formulier. Volgens mij in de voorbespreking zei je ook nog eens dat het af en toe met sommige klanten met een fysiek formulier gaat.
Jazeker.
Dat kan allerlei complexiteit met zich meebrengen, maar ook aan de hand van hoe die formulieren ingevuld worden. Want uiteindelijk moet je het ook koppelen met verschillende databases, zoals leasegegevens of kentekengegevens bij de RDW.
Zeker, ja. En we hebben het nu alleen over dat je die informatie moet gaan verzamelen. Dan hebben we het nog niet eens over de kwaliteit van de informatie.
Dat is wel een mooie brug. Want nadat je gegevens verzameld hebt, dan moet je natuurlijk gaan werken aan de opschoning. In dit geval ben ik dan toch wel benieuwd. Hè, want ik kan me voorstellen dat je met variabele kwaliteit van gegevensinvoer te maken hebt. Hè. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die foutieve kentekens invullen of onjuiste postcodes. Hebben we hier ook ervaringen mee? Want dit is wel iets waar veel bedrijven mee tegenaan lopen.
Ja, daar hebben we in die zin wel ervaring mee. We hebben hier ook een team achter zitten die het best wel kan opschonen. En in ieder geval de zwakke plekken, noem ik het even, in de data naar boven kunnen krijgen. En dan kun je desnoods bij de klant weer terug en wat gaan uitvragen. Van joh, hoe zit dat? Daar zijn in de praktijk gewoon wel oplossingen voor. Maar het geeft maar weer aan hoeveel administratieve romslomp er eigenlijk ook aan vastzit. Want het is allemaal niet zo heel eenvoudig. En dat de praktijk leert dat ook wel.
Oké, en dan heb je die gegevens verzameld en opgeschoond. Nu heb je een mooie dataset. What's next?
Ja, dan moet je dus gaan rapporteren. Dan moet je daar een degelijk mogelijk rapport gaan aanleveren bij de overheid om inzicht te geven in hoe de werknemers reizen naar hun werk en ook voor andere zakelijke bestemmingen. En dat is niet altijd even eenvoudig, want de ene keer werk je op je hoofdlocatie, maar soms heb je ook met mobiele werknemers te maken. Die gaan dan naar een andere locatie her en der in het land of die gaan eens een keer naar het buitenland. Nou, welk deel van het reis moet je daar dan weer voor aanspreken? Interessant genoeg is er geen verplichting om bijvoorbeeld internationale vliegreizen te rapporteren. Dus als je in Nederland bijvoorbeeld zou reizen met helikopter of vliegtuig binnen Nederland, dan moet je dat natuurlijk aangeven. Maar doe je dat dan internationaal, dan ben je daartoe niet verplicht. En ik meen dat alle overheden menen dat het vliegverkeer dat de grootste uitstoot geeft.
Nou, ik hoor het al. Ik denk dat bij de volgende internetconsultatie dat ik een e-mail van Brian James naar de overheid zie om dit aan te pakken. Nou ja, het is een terecht punt. Ik heb dit wel bij meerdere punten gezien. Je zegt terecht van flexibiliteit in werklocaties. Hè. Het is ook een trend dat mensen steeds vaker op verschillende locaties gaan werken, of remote gaan werken op andere vestigingen. Waardoor het ook lastig wordt om een eenduidige werkplaats vast te stellen voor werknemers.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat een ander juridisch dingetje gaat zijn dat er ook verschil zit in variabele mobiliteitsvormen. Hè? Dus kom je met de fiets of kom je met de leaseauto, kom je met je eigen auto, kom je met de trein. Nou, met de vliegveld wordt in Nederland wel wat lastig, maar je zegt terecht in het buitenland is dat ook een vorm van vervoeren. Zit daar dan nog enig verschil in?
Ja, daar zit zeker verschil in. Vanuit een praktisch oogpunt. En we proberen altijd wat praktisch te kijken naar de zaken. Als jij en met de auto komt en af en toe met de fiets. Dan ben ik altijd geneigd om te zeggen. Pak gewoon hetgeen jij het vaakst gebruikt. En gebruik dat als maatstaf. Maar of je het helemaal zuiver doet. Dan zul je gewoon echt moeten bijhouden wie, wat, wanneer. En dat maakt het eigenlijk ondoenlijk.
Oké, dus we hebben werklocaties besproken. We hebben mobiliteitsvormen besproken. Ik denk een ander belangrijk punt waar we ook even bij stil moeten staan is... wat voor soort werknemers heb je nou? Dus het correct uitsluiten van specifieke groepen zoals vrijwilligers of medewerkers met nulurencontracten. Wat ook essentieel is om een nauwkeurige mobiliteitsanalyse te waarborgen. Is dit een onderwerp wat bedrijven onderschatten?
Ja, dat vind ik moeilijk te beantwoorden, want ik denk niet dat het een kwestie is van onderschatten. Tenminste, dat ben ik nog niet tegengekomen. Ik denk dat er met name zorg is bij een hoop bedrijven over hoe hier het beste mee om te gaan. Er is gewoon wat onduidelijkheid over hoe dat precies uit te voeren. Het is ook nieuw, dus in die zin is dat ook niet helemaal gek. We moeten allemaal een keer gaan ervaren hoe dat nou concreet uitpakt. En de praktijk leert ons ook wel waar we tegenaan lopen. Dus ik hoop ook dat er ergens wordt bijgehouden. Al is het op high level dat de praktijk tegen deze belemmeringen aanloopt. En daar ook wat mee zal doen. Dat het wat uitvoerbaarder wordt en wat eenvoudiger allemaal te... Ja, bij te houden, te registreren. Even inhakend op de uitgesloten werknemers, noem ik ze even. Dat klopt inderdaad. Het gaat met name over de workforce die je in dienst hebt. Maar voor werknemers met een contract van minder dan 20 uur per maand, die hoeven daar dan niet aan mee te doen. Voor tijdelijke werkers is dat ook zo. En voor ZZP'ers volgens mij ook. Dus.
ZZP is ook uitgesloten?
Dacht ik ook, ja.
Oké. Maar dan hebben we het denk ik over echte ZZP'ers. Hè? Niet over schijnzelfstandigen die volgend jaar waarschijnlijk ook over gerapporteerd moet gaan worden.
Ja, nee, dat is ook een hele happening. Daar hebben we ook al, heb ik ook al met Jem een podcast over gedaan.
Ja, dat klopt,
wat daar op ons afkomt, dat gaan we volgend jaar zien. Alleen daar heeft volgens mij vorige week... Is er in de Tweede Kamer zijn er wat geluiden opgegaan om met de zachte hand die handhaving te starten volgend jaar. Maar het is in ieder geval een agendapunt wat ons allemaal bezighoudt. Want kijk, aan de andere kant, het is ook wel denk ik terecht dat er nader naar gekeken wordt naar de schijnzelfstandigheid. Met name op het vlak van werknemers die misschien toch wel in dienstbetrekking zijn. En ja, die dan een stukje arbeidsvoorwaarden en mogelijk pensioenopbouw en dat soort zaken mislopen. Tegelijkertijd wil je niet te veel afbreuk doen aan de vrijheid van contractuele verbinding.
Ja, nou, voor de luisteraar die hier wat meer over wil weten. Je geeft net terecht aan en je hebt het hier over gehad.
Zeker.
Even terug. Ik hoor een aantal dingen van wat je zegt. Probeer het even een conclusie aan te koppelen. Dus je geeft aan van voor de mobiliteitsregeling heb je woon-werkverkeer. Wat verschillende soorten werknemers met verschillende soorten vervoersmiddelen naar hun werk kunnen gaan. En daar moet over gerapporteerd worden.
Nou,
dan moet je data gaan ophalen. Dat kan je doen middels een enquête. Dat kan je doen middels een digitaal formulier. Maar uiteindelijk moet je er een overzicht van hebben. En aan de hand van dat overzicht weet je wat je moet gaan rapporteren aan de overheid ten aanzien van uitstoot.
Ja.
Nu is het zo dat er allerlei haken en ogen aan zitten. Op juridisch niveau, maar ook op datatechnisch niveau. En wij hebben daar een aantal klanten mee geholpen om hen in staat te stellen om efficiënt en nauwkeurig te rapporteren op die mobiliteitsgegevens.
Zeker.
Hey, nog één laatste ding, want je triggerde me net. Je had het over de Tweede Kamer. En je had het over onduidelijkheid.
Ja.
En we hebben pas ook de krant opengeslagen. Je weet waar ik naartoe ga.
Ja.
We leggen nu uit hoe de mobiliteitsregeling nu is.
Ja.
Maar we zien ook al bewegingen vanuit het nieuwe kabinet dat er misschien toch wel verandering in gaat komen.
Ja, nee, zeker. En dat was voor mij persoonlijk toch ook wel een beetje een verbazing van de week, moet ik eerlijk zeggen. Want ik snap best wel dat we als overheid kritisch willen kijken naar de zaken of ze goed lopen. En dat we niet een hele papiermolen willen creëren. Al is het een digitale papiermolen voor ondernemers. Tegelijkertijd de uitlatingen die via de Telegraaf zijn gepubliceerd over dat dat het versimpeld moet worden en dat er weer naar gekeken moet worden. Ik vraag mij echt oprecht af of zo'n mededeling op dit moment niet meer onzekerheid met zich meebrengt van wat er allemaal moet gaan gebeuren en wat de toekomst voor ons houdt, dan dat het iets oplost. Want ja, het is gewoon feit dat die mobiliteitsrapportage, die moet nu gebeuren. For better or for worse. Wat die versimpeling inhoudt, dat weet niemand. Dat wordt niet echt concreet gemaakt nog. Op welk termijn dat gaat gebeuren. Dus er is een hoop onzekerheid dat gepaard gaat met zo'n mededeling. En dan vraag ik me af.
Ja.
Duw je niet bedrijven meer in de onzekerheid over wat er moet gebeuren, dan dat je ze eigenlijk helpt?
Ja. Ja,
ermee te dealen, zeg maar.
Ik heb
dat
het,
is mijn zorg.
Ik heb het debat gezien. En hoe ik het interpreteer is, hoewel het kabinet benadrukte dat zij niet af willen van het uiteindelijke doel om uitstoot te verminderen, proberen ze op zoek te gaan naar vereenvoudiging om te werken met bijvoorbeeld standaardmodellen waar werknemers eenvoudig met een vaste reispatroon kunnen doorgeven. Wellicht dat we dat in de toekomst gaan zien. Wat ik me dan wel afvraag, hè, als de overheid met standaard modellen gaat werken, hoe ze dan al die verschillende issues gaan aanpakken die we net bespraken. Hè? Want als je met nulurencontracten contracten werkt, of je werkt met mensen die geen toegang hebben tot een e-mail, dat hebben we trouwens ook gezien. Hè? Mensen zonder een e-mailadres binnen een bedrijf.
Ja.
Daar komen best wel veel dingen kijken. Dus ze willen de ene complexiteit vervangen met een
mogelijk de andere.
Met mogelijk een andere, ja. Dus,
ja.
Goed, ik vind het misschien niet altijd even leuk om te zeggen, maar het is toch wel belangrijk om hiervan gewoon sterk op de hoogte te zijn. Want de overheid is niet heel duidelijk met nieuwe regels op dit moment.
Nee.
Het is gewoon een trend.
Het is zeker een trend. En even over een hele andere boeg. Dat zien we bijvoorbeeld ook met de expertregeling, hè, de 30% regeling. Wat die heeft ondergaan, die regeling de afgelopen jaren en het inconsistente aanpak van de overheid. Het leidt allemaal niet tot de gewenste zekerheid. En zeker niet als je kijkt dat Nederland zich graag wil profileren als kenniseconomie. En wel terecht, want we hebben een heel mooie economie en een stelsel hier. Maar er wordt vanuit de politiek te vaak en te simpel gegrepen naar maatregelen. Waarvan ik denk, denk daar eerst even wat langer over na.
Ja. Dat is iets waar ik achter sta. Wat ik nog wel wil meegeven aan de luisteraar is, Oké, er zijn veel onduidelijkheden vanuit de overheid en er wordt complexiteit met complexiteit bestreden. Het mooie van deze podcast is dat we deze ontwikkelingen wel altijd proberen te bespreken en proberen te versimpelen voor de luisteraar. We proberen duidelijkheid te verschaffen. Dus blijf deze podcast volgen voor updates ten aanzien van allerlei onderwerpen, waaronder de mobiliteitsregeling. Ik hoop je nog een keer terug te zien, Brian. Ik denk het wel.
Ja hoor, graag.
Dus bedankt trouwens.
Ja, jij ook.
En ook dank naar de luisteraar. Vond je deze aflevering leuk en luister je op YouTube? Laat alsjeblieft een like achter en vergeet niet te abonneren. Luister je op Spotify of op Apple Podcast? Vergeet ons niet te volgen en een beoordeling achter te laten. Wij maken allerlei onderwerpen ten aanzien van wetgeving, financiële kwesties, duurzaamheidskwesties en alles wat internationaal handel raakt. En ik hoop jullie snel weer terug te zien. En jij ook, Brian. Tot ziens.
Dankjewel, Murat.